Fijn om hier weer te zijn. Ik doe geen flauwe grappen vandaag. Jaap deed het ook niet, dus ik doe het ook een keer niet. Dat is toch stiekem weer één. Jammer. Jaap, wat een ontzettend mooie anekdote was dat. Ik zat er wat over door te denken tijdens de worship. En begrijp me niet verkeerd, maar we zitten eigenlijk allemaal in zo'n stoel vanmorgen. Welkom bij God. En vandaag mag je allemaal aan het infuus. Het infuus van Gods woord, het infuus van Gods geest. Van de liefde van God die door jou heen wil stromen. Die gewoon ook echt fysiek door jou heen wil stromen in jouw hele mens zijn. Die jou wil vervullen, die jou echt mens wil maken zoals je nog nooit eerder geweest bent. En die liefde van God die druppelt ook vandaag in je. Als je dat toestaat, dan druppelt die liefde vandaag ook in jou. Door het woord van God en door hopelijk ook de dingen die ik daarover ga zeggen, door de worship die we doen, door gewoon een vriendelijk gezicht als je binnenkomt, of als je koffie haalt, of een vriendelijk gezicht van iemand die naast je zit. Allemaal manieren waarop God vandaag tegen je zegt, ik heb je zo ontzettend lief. En ik verlang er zo naar om met jou op te trekken en jou te maken tot de mens die ik je bedoeld heb. En daar hoort genieten bij. Het thema vandaag is geniet met God. Ik weet ook niet hoe dat voor jullie is, maar ik vind het in sommige opzichten best lastig om te genieten. Er is heel veel druk. Er is heel veel druk in je werk, maar ook heel veel druk die je jezelf oplegt. En misschien heb je dat ook wel als je op school zit, of als je studeert, of als je gewoon aan het begin staat. Je bent met allerlei mooie plannen bezig en tegelijk voel je ook de druk. Je voelt de druk van alles wat je niet wilt missen. Je voelt de druk van de dingen die je gewoon goed moet doen en die je ook goed wilt doen. Want je wilt de dingen ook goed doen en daar is niks mis mee. Maar wat bouwen we een ontzettend hoge druk op? En ik zeg je denk ik niks nieuws. En dan hoop ik zo dat de zomerperiode zo'n fase is waarin je even wat afstand mag nemen. Voor mij werkt dat in ieder geval wel altijd heel goed. Het werkt ook ontregelend, moet ik zeggen. Het ontwricht me soms ook letterlijk. Omdat ik even een aantal weken helemaal uit die molen stap. En mijn vrouw en ik hebben dan altijd van die mooie voornemens. Als we een weekendje weggaan of als we op vakantie gaan. Dat doen we niet op 1 januari, maar dan... We gaan dit beter doen, we gaan dat beter doen. We gaan meer genieten, we gaan meer ontspannen. En heel vaak lukt dat ook best wel. Niet alles. Als we terugkijken op een jaar, dan zeggen we, dit hadden we beter kunnen doen. Maar toch, zeker als we langer terugkijken, over 5 jaar of over 10 jaar, dan denken we, het is best goed dat we bewust stappen hebben gezet om te genieten. Van God, van elkaar, van kinderen, van kleinkinderen, van vrienden, van zoveel goede dingen die God geeft. We gaan vandaag kijken naar het boek Prediker. Mag ik even wat handen zien? Wie kent het Bijbelboek Prediker? Nou, best aardig wat. Het is een van mijn favoriete boeken. Ik lees het minstens 1 keer of 3, 4 per jaar en zeker in de zomer. Waarom? Omdat Prediker gewoon heerlijk nuchter is. Het wordt toegeschreven aan koning Salomo, een van de grote koningen van Israël. Ik weet niet zeker of het echt van hem is, maakt ook niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval iemand die al best wat jaartjes onderweg is. En die al heel veel heeft gezien van wat er in het leven gebeurt. En die schrijft daar op een soort beschouwende, filosofische manier over. En gewoon heerlijk nuchter. Nou, voor degenen die het boek kennen, wie vindt het een somber Bijbelboek? Ik zie een paar handen. Wie vindt het een hoopvol Bijbelboek? En de rest is waarschijnlijk 50-50, denk ik. Want het is... Ja, het heeft wel iets van allebei. Nou, zomaar even 2 voorbeelden om erin te komen. God heeft ook echt humor. Ik vind dat ook heel leuk om dat te zien. Prediker, eerst een andere. Dat is niet echt humor, maar dat is gewoon realisme. Prediker 5, vers 7. Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en de rechtvaardigheid worden geschonden, wees dan niet verbaasd, want... Ik hoop niet dat er ambtenaren zijn vandaag, want een hoge ambtenaar wordt door een hogere beschermd en zij beide weer door ambtenaren die nog hoger zijn. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet in Nederland, maar het is in heel veel plekken wel realiteit dit. Of deze, dat vind ik echt humor. Deze zei ik vaak tegen mijn vader vroeger, Prediker 7 vers 10. Vraag jezelf niet af waarom het beter vroeger beter was dan nu, want het zou niet van heel veel wijsheid getuigen als je daarna vraagt. Vond hij niet leuk als ik dat deed? Vond hij niet echt wijs als ik dat deed? Nou, even een voorproefje. Wij gaan nu kijken naar hoofdstuk 9. Ik ga 12 versen met jullie lezen en dan hoop ik dat je nog steeds in de zaal bent blijven zitten. Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en ik heb het onderzocht. Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen is in de hand van God. Ook hun liefde, hun haat, geen mens kan in de toekomst zien. God alleen weet dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of een zondaar? Ben je goed en rein of ben je onrein? Offer je wel of offer je niet? Ben je goed of zondig? Durf je makkelijk een eed te zweren of ben je bang om een eed te zweren? Alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon. En hoe triest ook dat hun hart hun hele leven lang vol kwaad en dwaasheid is en dat hun leven eindigt bij de doden. Voor wie nog leven mag, is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven. Maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging al lang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon. Nou, lekker vrolijk boek, hè? Echt zomerkost, dit. Daar word je blij van. Nou, het wordt mooier, hoor. Komt-ie. Dus, eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hart je wijn. Daarom hou ik zo van prediken. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren. Kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Want het bestaan is leeg en vluchtig. En je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag, want het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedstrijd wint. Dat een sterke held niet altijd de oorlog wint. Dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft. En dat hij die inzicht heeft niet altijd rijkdom heeft. Of hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is. Zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt. We gaan allemaal dood. Het was een hele irritante reclame van al aardig wat jaartjes geleden met Adelheid Rozen, misschien ken je hem wel. We gaan dood. Allemaal. Echt super irritante reclame. Maar ze had wel gelijk. En Prediker heeft ook vast gelijk. En ik zie in onze cultuur dat we doodgaan, dat stoppen we weg. We verstoppen ons in een cultus van gezondheid. En gezondheid, dat is iets ongelooflijks kostbaars, hè? Dus daar zeg ik niks negatiefs over. Maar het is een soort cultus geworden. Je moet gezond zijn. Je moet superfit zijn. Je moet. En het is goed. Het is goed om te bewegen. Het is goed om te proberen fit te zijn. Maar het is ook een soort cultus geworden waarmee we misschien hopen om die dood nog een tijdje op afstand te krijgen. Als we het er maar niet over hebben. Of je vlucht weg in allerlei feesten. Hoe verleidelijk is dat? Om op die manier eigenlijk alles uit het leven te halen wat erin zit. Je hebt ook mensen die laten zich invriezen of balsemen in de hoop dat er een keer iets gevonden wordt en dat ze dan toch nog weer tot leven kunnen gewekt. Ik was jaren geleden, toen kon dat nog, was ik in Moskou een keertje. En dan gingen we langs hoe noem je dat? Waar Lenin ligt, in ieder geval het lichaam van Lenin. En dat is dan helemaal gebalsemd en elk jaar wordt er weer heel veel geld aan besteed. En het ziet er heel echt uit, maar geloof me, hij is zo dood als maar kan. En het heeft ook iets triest, hè? Dat je op zo'n manier probeert als er toch een keer een moment komt. En tegelijk heeft het ook iets moois, want er is een verlangen naar leven. En ik geloof dat God een verlangen naar leven in ons hart heeft gelegd. Want God is een God van leven. Nou, zijn we er nog? Ik zie, ik heb geen mensen weg zien lopen. Mooi. Maar zijn we nou echt, zoals Prediker zegt, altijd maar op weg naar de dood? Is dat niet veel te somber gedacht? En hoe kom ik dan bij een thema geniet met God? Nou, dan moet ik je eerst even een beetje uitleg geven over dat boek zelf. In de eerste plaats, het is een boek van iemand die al wat jaartjes onderweg is en die schrijft voor jonge mensen. En die tegen hen zegt, haal eruit wat erin zit. Geniet volop van het leven, want er komt een moment dat je gezondheid misschien minder wordt, dat je minder kunt en dat je niet meer zo'n plezier hebt in je leven. Dus, zolang als je kunt, geniet. Nou, hoe mooi is dat? Er zitten genoeg jonge mensen hier in de zaal. Boodschap van God vanmorgen is, geniet. Geniet, doe mooie dingen. Als je alle 12 hoofdstukken leest, dan weet je ook dat dat, ga ik zo nog wat over zeggen, dat dat genieten met God is. Maar je wordt dus aangemoedigd om te genieten. Het is niet zomaar iets wat je alleen maar overkomt. Je wordt aangemoedigd om te genieten. Nou, het tweede wat je moet weten is dat Prediker deel uitmaakt van de zogenaamde wijsheidsliteratuur in de Bijbel. Waar bijvoorbeeld ook het boek Job bij hoort en het boek Spreuken en een aantal psalmen. En in die wijsheidsliteratuur heb je eigenlijk twee stromingen. Er is één stroming die zegt, God heeft een goede schepping gemaakt. En God heeft wetten gegeven, hij heeft natuurwetten gegeven, hij heeft zijn woord gegeven. En het is eigenlijk heel simpel, zegt stroming A. Als je goed doet, krijg je zegen van God. Als je niet goed doet, krijg je geen zegen, dan krijg je straf. Het is echt, er zit ook niks tussenin. Spreuken is echt gewoon heel zwart-wit. Zo is het, want dit zegt God en dit ligt er in de schepping. Het zijn ook vooral opvoedkundige teksten. Er is ook een andere stroming, en daar hoort de Prediker bij, die zegt, ja, God heeft alles goed gemaakt, zeker, maar het is niet zo dat iemand die het altijd goed doet, ook goede dingen krijgt. Soms blijven mensen zonder rijkdom, zonder zegen, zonder gezondheid, terwijl ze wel de goede dingen doen die God gezegd heeft. De Prediker, hij neemt er geen afstand van, maar hij nuanceert, hij relativeert. Nou, dat is meteen denk ik een waarschuwing voor ons. Ik weet niet of jullie dat wel eens doen, maar pluk niet zomaar een tekst eruit. Kijk altijd naar het geheel van de Bijbel. Zet in dit geval Spreuken en Prediker naast elkaar. Zet Job en Prediker naast elkaar. Job is ook iemand die zegt, nou, ik weet het niet, ik heb altijd alles goed gedaan en kijk nou eens wat me overkomt. Hoe kan dat nou, God? Hele begrijpelijke vraag. Dus weeg het altijd naast elkaar. Kijk naar het geheel van de Bijbel en kijk naar de context. Nog een klein beetje over de achtergrond. Je ziet in Prediker en nog veel meer in het boek Spreuken, zie je dat er machaals zijn. Wat wij dus een spreuk noemen, of een gezegde, of een spreekwoord, dat is vanuit het Hebreeuws vertaald een machaal. En een machaal spreekt in beelden. By the way, Jezus deed dat ook heel vaak. Niet zo gek, want Jezus kwam als een zoon van het Joodse volk. Een machaal spreekt heel vaak in beelden. Een machaal is heel zwart-wit. Het is geen nuance, want daar leer je niks van. Nee, Marciaal is heel zwart-wit. Overdrijft heel vaak. Trekt opzichtig naar één kant of opzichtig naar de andere kant. Is altijd stellig. Een Marciaal wil je prikkelen. Prediker 12, vers 11. De woorden van de wijze zijn zo scherp en puntig als een ossenprik. Een Marciaal wil je echt aan het denken zetten. Zoals Jezus ook met zijn gelijkenissen mensen aan het denken wil zetten. Dus de bedoeling is dat ze raken en dat ze blijven haken. En dat het soms ook schuurt als je denkt, oh, wacht even, staat dat echt in de Bijbel? Oh, dan moet ik eens even heel goed over na gaan denken dan. Nou, dat is de bedoeling van zo'n machaal. En als je ze dan naast elkaar zet, dan lijken ze elkaar soms tegen te spreken. Zelfs binnen één Bijbelboek, moet je horen, Prediker. Hoofdstuk 9, vers 8 en 9. Daar staat, geniet elke dag. Ik heb net gelezen. Maar twee hoofdstukken terug, 7 vers 24, daar staat, het is beter in een huis van rouw te zijn dan in een huis van feestvreugde. Beter droevig dan vrolijk. Nou weet ik het niet meer, als ik het heel oppervlakkig lees. Maar de bedoeling is dat je na gaat denken, waarom is het zo goed om in een huis van rouw te zijn? Omdat je dan na gaat denken over het leven zelf. Omdat je na gaat denken over je eigen einde. Omdat je na gaat denken over de relatie tot God en tot de mensen die je lief zijn. En dat gebeurt als je zelf wel eens op een begrafenis of crematie bent. onwillekeurig, of je het wil of niet, je gaat ook nadenken over je eigen leven. Daarom zegt prediker, het is eigenlijk beter dat je in een huis van rouw bent, want daar leer je meer van. En tegelijk zegt hij, geniet elke dag, want nu leef je. Vandaag kun je genieten. Dus nog een voorbeeld van de context die bepaalt de betekenis. Nou, als jullie ready zijn om te genieten met God, ga ik je 4 handvatten geven hoe je dat kunt doen. Het eerste is een kenmerk en een handvat om te bedenken, genieten is een geschenk van God. Het is niet iets waar je krampachtig naar hoeft te streven, het is een geschenk van God. En waarom? Dan moet je eigenlijk kijken naar wat is het hart van God, wat is het wezen van God. Ik vind het heel mooi, daar moest ik onderweg in de auto nog aan denken, dat in een oude Engelse geloofsbelijdenis, als ik dat vertaal, dan staat daar, waarom zijn wij geschapen? Om God eeuwig te aanbidden en ons te verheugen in hem. Ik vind het heel jammer dat dat niet in Nederlandse geloofsbelijdenissen staat. We zijn geschapen om God te aanbidden, eeuwig te aanbidden en ons eeuwig te verheugen in hem. En waarom? Omdat God zich eeuwig wil verheugen in ons, in jou. God heeft je gemaakt omdat hij plezier in je heeft. Omdat hij met welbehagen, zoals prediker kijkt, naar je kijkt en ziet wat je doet. Hij ziet de goede dingen die je doet. Hij ziet de liefde die je aan andere mensen geeft. Hij ziet je als je uitstrekt naar een ander. En God verheugt zich in jou. Ik weet niet wat jouw mensbeeld is en wat jouw godsbeeld is. Maar God heeft zoveel liefde, die moest hij kwijt. Ik zeg het maar even gewoon, misschien een beetje stuntelig als mens. Misschien was dat wel de reden dat hij ons gemaakt heeft. Hij wil zijn liefde aan ons kwijt. Hij wil van ons genieten. En hij wil dat wij van hem genieten. Genieten is een geschenk van God. Het is bedoeld bij de schepping. En tegelijk wijst het ook naar de herschepping. Naar het moment dat Jezus terugkomt. Een nieuwe aarde gaat geven. Ons leven speelt zich straks hier af. Niet vaag in de hemel, maar hier. Het is schepping, het is fout gegaan, er komt herschepping. En vandaag mag je al een voorproef hebben van het genieten dat straks eeuwig is. Nou, bedenk ook dat genieten is een royaal geschenk. God is extreem vrijgevig. God is nooit karig. God geeft nooit een beetje. En opnieuw, ik weet niet wat je mensbeeld en je godsbeeld is. Maar in onze cultuur, in zoveel eeuwen protestantisme, daar zit wel iets in van dat we het soms als christenen moeilijk vinden om te genieten. Dat we ons bijna schuldig voelen als we genieten. Herkent iemand dat? Je wil eigenlijk liever aan het werk zijn, want dan doe je iets nuttigs, toch? Er is nog zoveel werk te doen. En ja, dat zegt prediker ook. Het is goed om te werken. Het is goed om de dingen te doen die je hand vindt om te doen. Maar God zegt ook, geniet. Het is niet zo dat God zegt, nou, als ik je af en toe zie genieten, zal ik even zo doen, dan kijk ik de andere kant op, maar het is eigenlijk niet de bedoeling. Nee, God zegt, geniet. Verheug je in wat ik gemaakt heb. Verheug je in elkaar, verheug je in mij. Geniet. Het is loon op je werk, zegt prediker zelfs. Je verdient het. Nou, dat is helemaal een gewaagde uitspraak. Ik verdien het om te genieten. Durf je dat te zeggen? God zegt het. Je verdient het als je werkt, verdien je het ook om te genieten. Het sluit werken en ondernemen dus ook niet uit, maar het zorgt juist voor balans tussen ontspanning en inspanning. En dan omgekeerd. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat echt moeilijk. Ik vind dat echt moeilijk om de goede balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. Ik weet dat in de Benedictijnse monnikentraditie, daar hebben ze een aantal leefregels en die probeerde ik met vallen en opstaan soort te kopiëren, te incorporeren in mijn eigen leven. En 2 van die regels zijn, begin met je werk. Dat klinkt misschien een beetje apart, maar als je mijn brein zou kennen, dan weet je dat beginnen met mijn werk altijd heel ingewikkeld is. Want het schiet echt alle kanten op. Mensen zeggen, oh, je bent altijd zo rustig. Ja, je moest eens weten. Het schiet alle kanten op. En beginnen met werk is voor mij heel ingewikkeld. Dan moet ik echt een soort hyperfocus hebben. Maar als ik die focus heb, dan ben ik een diesel. Dan ben ik niet meer te stoppen. En een andere leefregel in die Benedictijnse traditie, die zegt, stop op tijd. Of het werk af is, is niet relevant. Stop op tijd. En ja, oké, ik zit niet in een klooster waar om zoveel uur een bel gaat. Maar het heeft wel iets heel moois om te zeggen, of mijn werk nou af is of niet, ik stop. Want voor vandaag is het genoeg. En nu mag ik rusten. Nou, ik geloof dat Prediker en andere woorden in de Bijbel dit aan ons willen meegeven. En dat je dat mag oefenen. Tweede is, genieten is altijd bedoeld in relatie met God, met de gever van het geschenk. En als je dat doet, dan ga je steeds meer ook ervaren, beseffen van wie God is, hoe goed God is. Het tegendeel is er ook. Dat vind je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15, in vers 32. Dat is een boek uit het Nieuwe Testament, een brief, en daar staat, laten wij eten en drinken en feest vieren, want morgen sterven we. Nou, dat is eigenlijk YOLO en FOMO in een heel oud jasje van 2000 jaar geleden. Laten we vandaag eten en drinken, want morgen kan het niet meer. Dat is niet wat Prediker bedoelt. Prediker bedoelt, je weet niet of het morgen kan, maar geniet wel in relatie tot God. Dat is een verschil, hè? YOLO en FOMO zeggen, ik haal alles erin, life to the max. Het kan me niet schelen, het is mijn leven, ik moet het leven, ik wil niks missen, ik wil alles doen, daarom kan ik ook niet kiezen. Ik wil alles doen en ik moet alles doen. Prediker zegt, doe wat je hand vindt te doen en geniet. Het maakt God blij. Ik vertelde net, toen Jaap die vraag stelde van waar schijnt de zon, waar hadden een van onze jongste kleinzoons te logeren vannacht, die is 3. En ik ging weg hier naartoe. Hij zegt, opa, ik ga jou missen vandaag. Ja. Veeg me maar op. Dan kan mijn dag niet meer stuk. Maar dat is genieten. Dat is gewoon genieten van zo... Nou, het is niet iets kleins. Het is eigenlijk iets heel groots dat een kind dat tegen je zegt. Dat is genieten van wat God geeft. Het maakt God blij. En als ik al merk hoe ik blij word van dat mannetje, dan denk ik, hoeveel te meer wordt God blij van jou? Wil je dat eens even tot je door laten dringen, zoals je hier nu zit? Dat God vandaag naar jou kijkt en blij is met je? Misschien is het wel nieuw voor je, maar het is echt waar. God verheugt zich in jou. Genieten kan eigenlijk alleen maar in relatie met de gever van het geschenk. En daarom geeft Prediker in andere hoofdstukken ook een waarschuwing. Hij zegt, en daar wordt hij weer een beetje dreigend, hey, geniet niet zomaar, want bedenk dat er een dag komt dat je verantwoording af moet leggen aan God over wat je gedaan hebt. Dus geniet in relatie tot God. Prediker geeft je geen vrijbrief om maar te doen wat je zelf wilt. Dat is onze cultuur, maar dat is niet de cultuur waarin God wil dat wij ons bewegen. En Prediker zegt dat niet om ons bang te maken. God zegt dit nooit om ons bang te maken, dit soort dingen. Maar God zegt het om ons verantwoordelijkheidsbesef te geven. Om te weten dat onze daden gevolgen hebben. En ik vond dat vroeger heel bedreigend. Omdat ik dingen deed waarvan ik wist dat God ze niet wilde. Ik zeg niet dat ik die nooit meer doe. Maar ik vind het nu bevrijdend. En ik vind het ook bevrijdend omdat ik weet dat al het onrecht wat nu op aarde gebeurt, en het is hemeltergend veel, wordt heel vaak niet bestraft. Komt heel vaak niet voor de rechter. Maar er komt een dag, zegt God, daar ga ik recht spreken. En dat vind ik heel troostvol. Dat vind ik heel troostvol voor al die mensen die lijden onder onrecht, die vertrapt worden, die geen enkele stem hebben waar iemand naar luistert. Hieraan zie je overigens ook dat Prediker echt wel geloofde in een leven na de dood. Ik weet het, hij zegt soms dingen waarvan je denkt, geloofde hij dan echt dat het helemaal stopte daarna? Er zijn best een paar teksten uit dat boek die daarop lijken te wijzen. Maar als hij het heeft over een dag waarop God recht spreekt, ja, dan moet er dus iets zijn na de dood. Nou, dat is zomaar even één ding wat ik eruit licht. Hij geeft vooral verantwoordelijkheidsbesef. 3, genieten is een opdracht van God. En nou wordt het best een beetje apart. Geniet! Ik wil dat je geniet. Dat is eigenlijk raar, toch? En toch, als je over na gaat denken. Ik vond ook een voorbeeld in het Nieuwe Testament. Filippenzen 4, vers 4. Daar staat, wees altijd verheugd. En deze versen die we net gelezen hebben, vers 7 tot en met 10, die staan in de gebiedende wijs. Het is een aansporing. God zegt tegen je, doe het nou, geniet nou, want ik gun het je. Ontdek wie ik ben, ontdek wat ik in mijn schepping gelegd heb, ontdek wat ik in jou gelegd heb en geniet. Geniet van de mensen om je heen waar ik je geplaatst heb. Doe het en je zult zien dat je me meer en meer gaat leren kennen en meer blij gaat worden. Je gaat verheugen in mij. Daarom wees altijd verheugd. Dat eert God. Het eert God als je dankbaar kunt genieten van wat God geeft. Je krijgt besef van afhankelijkheid. Je krijgt steeds meer besef van wie het allemaal is die dat aan je geeft. Nou, gelukkig geeft God ons ook de middelen. Als God je iets opdraagt, zorgt hij er ook voor dat je het kunt doen. En God geeft ons zijn geest die in ons woont en die ons steeds meer in verbinding brengt met de Vader en de Zoon. En ons steeds meer laat zien van het hart van God. Zodat onze vreugde gaat groeien. Genieten is een geschenk van God. Genieten doe je in relatie met de Gever. En genieten is een opdracht. En vier, de laatste, en dan mag de band ook naar voren komen. Vier is dat genieten een way of life is. Je mag het leren. Het is een levenshouding, het is een levensmotto. Het is nauw verwant met dankbaarheid, met vreugde, met besef van afhankelijkheid. Je hoeft het niet in één keer volmaakt te beheersen. Je mag het leren. Het is heel aards. Ik ben zo blij dat er heel vaak over wijn gesproken wordt in de Bijbel. Ik hou zelf heel erg van wijn. Soms iets te veel. Bourgondisch gespierd noem ik het dan. Dan moet ik weer naar de sportschool of hardlopen. Dat is dan weer inspanning. Dan moet ik weer ontspannen. Ja, dan kom je toch weer bij die dingen die... Nou ja, goed. Ik zou geen flauwe grappen doen. Sorry, toch... Genieten is heel aards. Het is niet alleen maar verheven, je verheugen in God. Hartstikke belangrijk. Maar genieten is ook die eenvoudige dingen. Dat broodje wat je straks thuis gaat eten. Hier zijn. De zon die schijnt. Zoveel mooie dingen. Ik weet niet of je het boekje kent van Tish Warren. Een Anglicaanse priester. Zij schrijft, dat boekje heet Liturgie van het Alledaagse. Ik vond het zo'n ontroerend boek toen ik dat las. Zij neemt je mee in haar dagen, aan de hand van een dagboek. En ze probeert gewoon alle dingen die ze doet, gewoon in de relatie tot God te brengen. En te zien hoe God in de kleine, alledaagse dingen zegent en plezier geeft. En dan wordt het echt een way of life. Dan wordt het een liturgie van het alledaagse. Dan krijg je meer rust, krijg je meer ontspanning. Dan ga je werken vanuit ontspanning, vanuit het volbrachte werk van Jezus. Weet je, wij hebben geen enkele controle. En dat besef je misschien als je langer meeloopt en je hebt meer ellende gezien, je hebt meer ziekte gezien, je hebt meer mensen gezien die stierven, dan weet je dat je geen enkele controle hebt. En God zegt, als je dat weet, geniet. Geniet van het leven dat ik je geef. En denk niet van, ja, dat ga ik dan doen als ik dan straks met pensioen ben, of als ik eerst dit werk af heb. Het werk is nooit af. Ik preek voor mezelf nu vanmorgen. Het is nooit af. Geniet vandaag. Geniet nu. Het is een kunst. En toch, ik kan me ook voorstellen, zeker als ik denk aan de anekdote van Jaap, en misschien geldt dat voor jullie, zoals je hier zit, voor sommigen, dat je denkt, ja, dit gaat hierin en daaruit, want je hebt geen idee wat ik allemaal doormaak. Hoe kun je nou van mij vragen dat ik ga genieten? Ik ben me dat heel goed bewust. Denk niet dat ik daar overheen walst. Denk ook alsjeblieft niet dat God daar overheen walst. God walst niet over je verdriet heen. Hij walst niet over je rouw heen, over je pijn, over je moeite. Absoluut niet. Maar hoe zwaar het ook is, en het kan heel diep gaan. Ik weet het, ook uit eigen ervaring. En toch zelfs op de bodem van je bestaan, wil God je laten genieten van kleine dingen. En hoe meer je dat durft te zien, durft toe te laten, hoe meer je ook gaat zien hoe goed God is. Hoe meer je ook gaat zien dat dit niet het laatste woord heeft. Dat wat jou nu overkomt, het lijden dat jij nu doormaakt, dat heeft echt niet het laatste woord. En de garantie daarop, dat is Jezus. Ik vind het zo mooi om te zien dat Jezus, toen hij op aarde rondwandelde, hij wist, vanaf dat hij bewustzijn kreeg, wist hij wat zijn opdracht was. En toen hij rondop op zijn 30ste begon aan zijn grote werk, dat 3 jaar zou duren, wist hij waar het zou eindigen. Daar. Aan een kruis. En toch, ondanks dat hij dat wist, ondanks die martelgang daarnaartoe, ondanks de angst die hij moest ondergaan om daar te komen, genoot hij. At hij. Hij werd niet voor niks een veelvraat en een dronkaard genoemd. Hij was niet dronken, maar dat was waar ze hem mee uitscholden. Hij genoot van het leven. Hij genoot van zijn vrienden, van goede gesprekken, van goede wijn. Omdat hij wist, dit leven, dit lijden, heeft niet het laatste woord. God gaat alle dingen rechtzetten. God gaat alle dingen rechtzetten. En het genieten wat je vandaag doet, is een voorproef, is een voorsmaak van hoe we straks voor altijd zullen genieten. En nogmaals, niet in een vaag bestaan, maar in een heel concreet bestaan. Gewoon hier op aarde, maar dan volmaakt. Ik sluit af met Jesaja 25. Schitterend hoofdstuk. Jesaja 25 beschrijft, het kan natuurlijk niet werkelijk zo zijn dat je 1 tafel hebt waar alle volken aan zitten. Maar als beeld, in een beeld kan alles. Moet je even voorstellen, met alle oorlog en spanning die er nu in de wereld is. En met alle onvolkomenheid die er nu is. Alle honger, alle onrecht, alle ziekte, noem het allemaal maar op. Dan zegt God door Jesaja, en er komt een dag, dan staat mijn tafel daar en dan zitten alle volken aan tafel. Al die volken die elkaar nu verketteren, die elkaar vermoorden, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, ze zitten straks allemaal aan mijn tafel. Dan staat eten, er staat wijn en ik ben de gastheer. Daar zijn we naar op weg. Ik nodig je uit, ik moedig je aan. Geniet met God. Zullen we bidden. Heer, uw liefde is zo duizelingwekkend groot. En u heeft uw schepping zo mooi gemaakt. U heeft ons zo mooi gemaakt. En ik dank u, Vader, dat u zegt, geniet. Geniet van alles wat ik gemaakt heb. Want ik gun het je. Je verdient het zelfs. Zo heb ik je gemaakt. En dank u, Vader, dat het niet blijft zoals het nu is. Dat we nu nog genieten, soms dwars door lijden heen. Maar dat er straks een dag komt dat u zegt, en nu zijn alle tranen afgewist. Nu is er recht gesproken. Nu is er verzoening. Nu is er heelheid. Nu begint het echte leven. Nu begint het echte genieten. En Vader, ik bid voor ons allemaal, zoals we hier zitten, dat u ons dat vermogen geeft. Om wat er ook gebeurt in ons leven, om te genieten. Help ons, Heer, als we door de diepte heen moeten. Als we hier zitten en misschien wel weten welke zware dingen er van de week staan te gebeuren. Welke behandeling. Denk aan die zuster waar we voor gebeden hebben. En help ons ook om intens te genieten van de mooie dingen. Ik denk aan het stel dat donderdag gaat trouwen. Wat een feest, Heer. Laat het een uitbundig feest zijn. En zo bid ik voor ons allemaal, hoe ons leven er ook uitziet, dat u vandaag ons een enorme injectie met vreugde geeft, zodat we kunnen genieten van u, onze goede God. In Jezus' naam. Amen.